liefde van de zoon,
maar de Heere heeft mij geholpen,
die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Here, door de Heilige Geest. Amen. Geliefden, wij zingen uit Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Nummerie, het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Ik noem u nummer 21, de versen 1 tot en met 9. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël. En hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte en zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam dier plaats Horma. Toen reisde zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypteland, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zonden Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volks van Israël. Daarop kwam het volk tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat we tegen den Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Na deze geschiedenis verwijst ook de Heere Jezus in Johannes 3, als hij in het 14e en 15e vers zegt: en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We willen nu eerst de Heer om zijn zegen bidden. Lieve Heere, we willen u hartelijk dank zeggen dat we hier samen mogen komen met uw gemeente, onze geliefde broeders en zusters in onze Heere Jezus Christus, en alle die hier samengekomen zijn om uw naam met dankzegging te eren, en u in het midden der gemeente lof toe te brengen, want u was goed, o God. U was goed voor ons, dat u ons bewaarde als uw gemeente. Immers de Satan gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wie dat hij zou kunnen verslinden. Er waren gemeenten op de wereld die veel beter waren als de gemeente van Vlaardingen en die er nu niet meer zijn. We vinden de gemeente niet meer in Klein-Azië, waar toch zo rijkelijk uw geest gewoond heeft. We vinden de gemeente niet meer in Jeruzalem en in Samaria en in Antiochie en in Derbe en Lystra en overal, waar de heerlijkheid van uw evangelie zondaren aan uw voeten bracht, waar gij uw gemeente vergaderde tot lof en eer en heerlijkheid van uw genade. En hier mogen we uw gemeente nog wel vinden. Hier zijn nog broeders en zusters die uw liefde gesmaakt hebben, die zich door het geloof aan u verbonden mogen weten, die samen met hun kinderen naar uw huis gekomen zijn om uw naam te erkennen als die enige God, die weldoener, onze schepper en onze herschepper. En Heere, mag het hart van een ieder van ons dat vanmorgen weer zien. We vergeten zo vlug. En we zijn uw zegeningen zo vaak zo gewoon, dat we vergeten om u daarvoor te danken. Als we die machtdom van mensen zien die nog gekluisterd in de banden van de Satan in de nacht van het heidendom leven, die miljoenen, het grootste gedeelte van de mensen op uw aarde, dan mag het ons tot verwondering zijn dat we op deze heerlijke rustdag hier mogen komen om u te aanbidden. En dan vragen we van u, Heere, maak u ons daartoe in staat. We zijn geestelijk zo arm geworden door de zonde, zo verdwaasd en verwereldlijkt, dat we dikwijls het laatste aan u denken, zo we nog aan u denken. Maar we geloven, Heere, dat u dat veranderen kan. We geloven dat gij uw zoon in de wereld gezonden hebt om de werken van de duivel te verbreken. En hij zal zijn doel niet missen. Want u zijt die sterke God, Heere Jezus, die Vader der eeuwigheid, die tot troost van ons gezegd heeft, bij u verscheiden van ons uit deze wereld. En dit, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. En de poorten van de hel, die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daarom vertrouwen we op u alleen. En we hebben u lief, omdat u doet wat u zegt. Heere, we bidden u ook om uw grondeloze barmhartigheid aan ons te openbaren en weer te openbaren. We kunnen van de genade die u ons in het verleden bewees wel spreken, maar we kunnen er niet meer uit leven als u ons vandaag niet opnieuw doet drinken uit die stroom, uit die beek van uw wellust. En we bidden ootmoedig, ga ons niet voorbij, o Vader. Zie hoe ons onze zonde smart. Trek ons met uw koorden nader. Laten we vandaag samen met onze kinderen die plek aan uw voeten mogen vinden waar het goed is voor een zondaar. Daar zijt u onze zaligmaker. En daar behoeven wij niet meer te zijn dan zondaren. Daar klimt onze ziel uit het stof tot u op. Zegen uw volk, Heere, dat u uit de duisternis riep tot uw wonderlijk licht. Zegen ze met die geestelijke en eeuwige zegeningen waarvoor ze naar uw huis gekomen zijn. Want de rivier van God die is nog vol water. Heere, we denken van u niet klein. Want ge zijt een groot God. En ge doet wonderen. Ge doet onverwachts wonderen. Ge openbaart u daar waar mensen in verslagenheid en verbrokenheid des harten neerzit. Waar vrouwen wenen omdat ze denken de Heere is dood en hij denkt niet meer aan. Waar David van het einde des lands tot u roept. En waar zoveel zielen die gij gekocht en geroepen hebt zeggen, o zou God me vergeten zijn. Zou die aan zijn genade niet meer denken. Zou die zijn goede tierenheid door toorn hebben toegesloten. Uit die nood roepen we tot u, Heer, met al uw arm bekommerd en ellendig volk, wat in zichzelf geen kracht heeft tegen al die machtige vijanden. Maar onze ogen zijn op u. Wil ons horen en wil ons zegenen. Heer, wil ook diegenen zegenen die daar geen innerlijke kennis aan hebben, maar die hier toch gekomen zijn om bekeerd te worden. Wil ze ook vandaag dat licht doen zien. Dat licht van die stad die boven is, die gouden Godstad van het nieuwe Jeruzalem. Wat zijn glanzen al vooruit werpt hier op deze donkere aarde in het woord van uw evangelie. Heere, ook onze kinderen, onze broers en zusters, laat ze toch geloven. Laat ze nou geloven dat het evangelie niet voor anderen is, maar voor hen. Dat op hen de woorden des levens komen, tot een ieder persoonlijk. Dat u staat en dat u klopt en dat u roept en dat u smeekt en dat u dreigt. Kom toch tot mij, opdat u ziet leven. We dragen uw hele kerk aan u op. verzendingsvelden, overal waar uw woord verkondigd wordt, achter het ijzeren gordijn, waar broeders en zusters in gevangenissen kwijnen, verlossen daar door het licht van uw vriendelijk aangezicht. Gedenk ook aan ons vaderland, hier aan Nederland, waar de glorie van uw genade zijn licht heeft uitgestraald en waar u nog wilt wonen. Al houden we ons hart menigmaal vast, Heer, en al zien we overal het verval intreden, we willen toch niet klagen buiten de maat. Als we zien hoe andere volken nog in totale duisternis leven, dan hebben we toch nog uw woord, Heer. Leer ons het dan waarderen. Leer ons in dat licht gaan, terwijl dat we het nog hebben. Heer, wil al uw knechten vandaag het licht van uw vriendelijk aangezicht niet onthouden. We gedenken ook aan zoveel weduwen, aan zoveel die het kruis dragen in het openbaar of in het verborgen. We gedenken aan zoveel die het zwaar hebben in dit leven, geestelijk. Wil u uw woord openen, opdat we het heil daarin vervat mogen verstaan. En die enige troost ontvangen die genoeg is, bij de leven en in sterven. Hoor ons, Heere, die om Christus wil onze Vader zijn. Amen. We zingen nu verder uit Psalm 145, het eerste en het zesde vers. woord van God, geliefde dat we u vanmorgen willen prediken, is uit nummer 21. Het achtste vers, nummer 21 vers 8. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. We zien hier in deze tekst hoe dat het zondige Israël door God geslagen, maar ook weer genezen is. Drie dingen dringen ons dan aan onze aandacht op. We vragen natuurlijk in de eerste plaats, maar wat was dan toch die zonde dat dat volk zo zwaar geslagen werd? Want er zijn er vele gestorven. De tweede plek, waarom nou zulk een straf? Die straf was een heel erge straf. Het was een zinnenbeeld van de dood die volgt op elke zonde. En in de derde plek, het voornaamste, hoe zijn die mensen toch genezen? Hoe kan je nou genezen worden als je zo gezondigd hebt? En als God zo'n straf aan je geeft? Kan je dan toch nog genezen worden? Kan je dan toch nog gered worden? U begrijpt natuurlijk dat het nou vanmorgen niet alleen gaat over dat volk van Israël wat zoveel eeuwen geleden geleefd heeft en over die slechte mensen van toen die zoveel kwaad gedaan hebben. U begrijpt natuurlijk dat de Heere vanmorgen tot ons spreekt. En dan moet u ook elke keer zelf de toepassing maar maken. Dat is natuurlijk de bedoeling van de Heere, dat u zegt, ik ben zoals dat volk van Israël in die dagen. Ik ben dat murmurerende volk. En dan moet u ook in uw eigen leven maar zien en in het woord van God maar lezen. Dat u helemaal niet beter bent. En dat God nog diezelfde God is ook in het straffen van de zonde. Op allerlei manieren. De zonde die hij straft. Met de dood. Je weet, daar is velerlei dood. We hebben het op catechisatie al geleerd. Die tijdelijke, lichamelijke en eeuwige dood, maar dat heeft ook nog veel meer facetten. Daar is bijvoorbeeld dood in je kerk gaan en dood in je gebedsleven en dood in je omgang met je vrouwen, met je kinderen. De zonde maakt de mens dood op alle terreinen van het leven. Dat is de straf op de zonde. En in de laatste plaats, zoals ik gezegd heb, het voornaamste die genezing. Dat er nou toch genezing is. Dat God nou toch zo goed is dat hij een weg heeft uitgevonden en aan ons bekend gemaakt en dat wij het horen mogen en dat God aandringt dat we het geloven mogen en dat hij ook dat geloof nog wil schenken. Dat er toch bij God genezing is. Genezing die niet pas begint straks als we ons hoofd neerleggen. Genezing die niet straks begint straks als we bij Jezus zullen zijn, dan zijn we helemaal beter. Maar de genezing die hier begint, hier in het midden van de lente, wanneer we met de dichter onze stem tot God opheffen. Bij deze drie zaken willen we dus kortelijk vanmorgen stilstaan. We weten dat de reis van het volk van Israël door de woestijn eigenlijk een soort afbeelding is. Zonder om allegorisch te worden en om nou elk dingetje van die reis te willen vergeestelijken of over te willen brengen. Dat gaat niet, dat hoeft ook niet. Maar in het algemeen, dan is de kerk er van alle eeuwen ervan doordrongen dat die reis van die kinderen van Israël toch een soort les geweest is. Een stuk geschiedenis die altijd weer opnieuw door Gods geest overgeprojecteerd wordt in de kerk van later eeuwen. Daar is dus als het ware enige gelijkheid tussen ons en tussen dat volk. Zij waren slaven in Egypte, wij zijn slaven in macht van Satan. God is gekomen om hem te verlossen, God is gekomen om ons te verlossen. Op een wonderlijke manier, door de hand van de middelaar. God heeft dat volk geleid door een omweg. naar het beloofde land. God leidt ons door een omweg naar het beloofde land. God heeft dat volk in de woestijn 40 jaren aangehoord en verdragen. En hij heeft er veel verdriet van gehad. En toch heeft hij ze niet verwoord. God die wil ook ons door een omweg naar de hemel brengen. Om te beproeven wat daar in ons hart is. En ook wij zijn maar een murmurerend volk. We moeten dat elke keer weer opnieuw ontdekken. Maar dan is het ook weer altijd diezelfde God die ons niet laat omkomen. Omdat hij nou eenmaal doet wat hij zegt. Omdat hij trouw is aan zijn eigen woord. Omdat hij een eeuwig verbond der genade met ons heeft opgericht. Israël is bijna aan het einde van de woestijnreis. Nog een klein stukje, dan zullen ze het land vloeiende van melk en honing binnengaan. Alleen, dat is nog één moeilijkheid, dat land van Edom. U weet natuurlijk, Edom is Esau, de broer van Jacob. En Jacob en Esau, Israël en Edom, zijn altijd twee broers geweest die uit een verschillend beginsel geleefd hebben. Dan gaan we zo in de wereld. Jacob was een oprecht man, staat er in de Bijbel. Dat kan ik niet begrijpen, maar God zegt het. Want hij heeft heus niet altijd zo oprecht gehandeld. Wij zouden zeggen, Esau was een ronde kerel in onze taal. Jacob, die had het achter zijn ellebogen. Hè? Zo zeggen we gewoon in onze huis, tuin en keukentaal. Maar God zegt, en dat is natuurlijk belangrijk als wat wij zeggen. God zegt, en Jacob was een oprecht man. En Esau was een horeer. Een ongelovige. Die het in deze wereld zocht en vond. En die volken die hebben uit dat verschillende beginsel geleefd. Israël moet toch een bepaald respect hebben voor Edom, omdat het zijn broer is. En de Heere had gezegd, hij moet dat land van Edom met rust laten, want het is zijn broedervolk, al leven ze dan goddeloos. Israël moet aan Edom geen oorzaak geven dat Edom Israël zal haten. De Heere zegt, je moet maar rondom dat land heen trekken, dat is nu niet zo ver. En zeker niet omdat ze al zoveel jaren gewoon zijn om in de woestijn rond te trekken. Nou, als de Heere dat zegt dat ze rondom dat land van Esau moeten heen trekken en zoals het ware langs een omweg daar naar boven naar het Oost-Jordaanse moeten trekken, waar eigenlijk de uitdelging van de heidenvolken pas goed begonnen is door Israël. Dan staat er dat de ziel van het volk verdrietig werd. Ze werden verdrietig over die omweg. Die beproeving vonden ze nou net één te veel. Ze werden verdrietig. Nou is natuurlijk verdriet op zichzelf niet zondig. Natuurlijk niet. Want dan zou de Heer Jezus ook zonde gedaan hebben toen hij daar stond te wenen aan het graf van zijn broeder, van zijn vriend Lazarus. Verdriet op zichzelf behoeft zekerlijk niet zondig te zijn. Daar is een zeer geoorloofd verdriet. Daar zijn tranen die in Gods fles vergaard worden. Over het natuurlijke leed, het scheiden tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen. Verdriet over allerlei tegenslagen die over ons komen. En dat is beslist niet zondig. Dat verdriet, dat moet ons te meer naar de Heere uitdrijven. En dat verdriet gebruikt de Heere ook menigmaal om ons te laten zien dat alles wat hier in dit leven is maar vergankelijk is. En dat we toch onze hoop niet moeten stellen op iets van deze wereld, maar dat we toch moeten zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Dus dat verdriet dat kan menigmaal heilzaam werken. God gebruikt heel dikwijls het verdriet van zijn kinderen. Van mensen, soms van onbekeerde mensen. Dan gebruikt hij dat verdriet om ze te doen zien dat er toch een ander leven is, een beter leven. Wat hij in deze wereld gebracht heeft en laat verkondigen in het evangelie. Maar, dat zeg ik er bijzonder bij, Israël was hier verdrietig zonder reden. Ze waren murmurerend en opstandig omdat ze God niet langer vertrouwden. Erg nog, ze vonden de gave van God maar niks. Ze zeiden dat lichte brood, wij zouden zeggen die flauwe, akelige, misselijke kost. Elke ochtend moet je opnieuw dat manna stampen en braden of wat er ook mee doen en eten. Ze zeiden, nee, die weg duurt ons te lang. Die bezoeking is net te veel voor ons. Nou is de Heere toch werkelijk niet meer rechtvaardig. Hij heeft ons 40 jaar geleden beloofd te brengen naar land, vloeiende van melk en honing, en we zitten nog steeds in die ellendige woestijn. En ze zeggen, we hebben niks om te eten, we hebben niks om te drinken. En dat was niet de eerste keer, want hier in nummer 11, daar zijn ze al met die ellende begonnen. Daar hebben ze al gezegd, waar staat het ook weer? Het staat in nummer 11 in ieder geval. Daar hebben ze al gezegd, daar zeggen ze, wij weenden. En wie zal ons vlees te eten geven? We denken aan de vissen die we in Egypte om niet aten. Aan de komkommers, aan de pompoenen, aan het look, aan de ajuin en aan het knoflook. Maar nu is onze ziel dor. En er is niets met al behalve dit manna voor onze ogen. Het manna was heerlijk, het was als korianderzaad. En zijn kleur, zijn verf was als de verf van Bedola. Nou, en hier gaan ze een stapje verder. Dus je hoort het. Ze zeiden, en wij gedenken aan al dat goede dat we in Egypte laten halen. Ze hadden nog verder moeten gaan. En ze hadden moeten zeggen, niet alleen en we denken aan de pompoenen en aan de knofdoken en aan de ajuinen en aan de vissen die we voor niet gevangen hebben. Maar ze hadden ook moeten zeggen, we gedenken aan de slavendrijvers en aan de zwepen. En we gedenken aan de mensen die de kinderen uit de moeders, uit de armen van de moeders uitrukten en in de Nijl wegwinden. Nou, daar dachten ze niet aan natuurlijk. Zo gaat dat als we in opstand zijn tegen God, dan zien we niks meer. Dan doet God niks meer goed. Dan doet hij niks meer goed. Dan zien we het niet eens meer dat hij ons dagelijks omringt met allerlei gunstbewijs. En die ontevredenheid, ach, ik hoef daar niet over uit te wijden. Het is een deel van ons volksleven geworden om onvergenoegd te zijn. We razen met brood in onze mond. We razen met een klomp geld in onze zak. We razen met een weelderig leven dat we leiden. Dat we allemaal lijden hoor. Een weelderig leven. Ik weet het nog. En de ouderen, dan hoef je nog geen 100 jaar te zijn. Maar degene die, laat ik maar zeggen, nog weet hebben van voor de laatste oorlog. Die weten het, hoe dat de meesten van ons toch heel minder hadden als nu. We leven toch allemaal in een paradijs. Al is het soms een gekke paradijs, maar we leven toch in een paradijs. We hebben toch alles wat ons hart begeert. Net zoals Israël. Want ze liegen het. Als ze zeggen, we hebben geen brood, we hebben geen water. God geeft ze elke dag vers brood. Engelenspijs. Manna uit de hemel. En hij geeft ze water uit de steenrotten. Dag voor dag. Helder, zuiver water. Heerlijk water. En ze zeggen, we hebben geen brood, we hebben geen drink. En de weg die we gaan is een onmogelijke weg. En God die zorgt dat de schoenen niet verslijten, dat de kleren niet oud worden. En hij verdelgt de vijand voor eruit. En hij verzorgt ze door met de wolkolom en met de vuurkolom voor hen ingegaan. En geeft ze Mozes, Aaron en Mirjam. Hij geeft ze leidsmannen uit de hiel. En wat zegt het volk? God doet niks aan ons. God laat ons in onze ellende omkomen. We zijn het moede.
Zo zegt het.
Nou ja, kijk, dan kan God natuurlijk niet zwijgen. Dat doet nog geen aartsmens. Laat stilstaan de heilige God, die meer als een vader voor hen en voor ons zorgt. Ze denken er niet meer aan. Dat de Heere ze door een sterke arm uit Egypteland heeft uitgevoerd, uit het slavenhuis. U weet wel dat de Heere dat menigmaal zijn volk verwijt. Als de Heere zijn volk bezoekt, ik las het onlangs nog in dat boek van de Richteren, dan moet u eens met aandacht daarop letten.
Als de Heere dan weer naar dat ontrouwe, afwijkende volk terugkomt, dan begint hij te zeggen, en jullie denken er toch niet aan hoe dat ik jullie uit Egypteland uitgevoerd heb. Hoe dat ik jullie door een wonderlijke redding verlost heb uit de hand van Farao. Want u weet, dat was natuurlijk het grote begin van de verlossing van Israël. Eigenlijk moest Israël daar altijd zijn God voor danken. Dat hij op zulke wonderlijke wijze zijn volk verlost heeft. En dan zegt de Heer, maar jullie denken er niet eens meer aan. Jullie zijn er zo aan gewoon geraakt. Dat je in plaats van mij eeuwig daarvoor dank te zeggen, me vertrapt en veracht en vertreedt. En in onvergenoegdheid het brood naar de hemel terug werden te zeggen, daar hebben je mannen, dat lichte brood. We moeten het niet meer. Ja, ze gebruiken zelfs een woord. Ze zeggen, onze ziel malgt. Dus niet alleen, mijn maag kan er niet tegen, maar mijn ziel, ze willen daarmee eigenlijk zeggen, we hebben er een innerlijke afkeer van. Van de genade van God. Nou ja. Dan moet je natuurlijk ook niet verwonderd zijn als de Heer ook met zware straffen komt. Ja, want nadat de maat is van de zegeningen van God en de verachting daarvan, moeten we natuurlijk ook verwachten dat dan de straf zal komen. Dat is toch niet onbillijk, hè? Geen verstandig mens zou het onverstandig vinden van een vader die zijn kind zo goed gedaan heeft. En als dat kind dan die vader in zijn gezicht slaat En hij vloekt en hij schelt en hij raast tegen die vader. En hij zegt, hier heb je geld en je kan het maar houden. En ik heb van jou toch niks nodig. En ik zie mijn eigen weg wat te gaan. En je bent nooit een vader voor me geweest. Nou ja, dan kun je natuurlijk wel begrijpen dat zo'n vader toch de een of andere dag in toorn zal ontsteken. En dat hij zal zeggen, maar kind, ik heb je altijd trouw verzorgd. Kijk nou eens, wat kan je gedaan hebben? En zou dan die heilige God het zomaar over zijn kant laten gaan? Dat doet hij natuurlijk niet. Daar is hij veel te groot en veel te heilig voor. En daar is hij ook nog veel te goed voor. Want als hij zo zijn volk zou laten weggaan, jongens en meisjes. Als hij ons onze zin gaf, dan gingen we allemaal voor eeuwig verloren. Maar nou is hij zo goed, dat hij ons nog straft. Dat zie je natuurlijk niet als je onder die straf krimpt en kreunt en pijn leidt en in diepe ellende in uitzicht met u, dan zie je dat niet natuurlijk. Natuurlijk niet, dat ziet ook een kind ook niet. Als ik een van mijn kinderen een pak slaag geef, dan zien ze op dat moment niet dat ik toch een liefhebbende vader ben. Dan komen ze later pas achter, soms pas veel later, als ze een beetje meer verstand gekregen hebben of meer geoefend zijn in hun verstand. Of zelf vader en moeder geworden zijn. Dan begrijpen ze natuurlijk helemaal waarom ik dat gedaan heb. Nou ja, zo is het met ons ook maar. Als we natuurlijk midden in de ellende zitten, dan zien we menigmaal de uitgang niet. En dan zeggen we, de Heer heeft me vergeten, de Heer heeft me verlaten, ook dat nog. En dan kermen we allerwege. Maar, Gods wegen zijn nou eenmaal hoger dan onze wegen, zijn gedachten hoger dan onze gedachten. We moeten daar ook een beetje geduld mee hebben. Geduld mee hebben ook in onze tegenslagen, in onze moeite, in ons verdriet. En we moeten niet altijd gelijk denken, nou straft de Heer hem in zijn toorn, nou verwerpt hem hier de Heer hem. Nee, Luther heeft al gezegd, we moeten achter een slaande hand een vriendelijk aangezicht trachten te ontdekken. Dat is moeilijk hoor, dat kan alleen door het ware geloof. Wat zegt Heer, een verbergend God zal ik toch aankleven en een slaand God zal ik toch lief hebben. He? Maar het kan waarachtig hoor. Het kan waarachtig. Nou, de Heere zijn slangen. Afschuwelijke slangen. We weten allemaal dat een slang natuurlijk een voorwerp is van alles verachting. Calvijn zegt het hele schepsel verafschuwt de slang. Dat is een deel van de vloek die op hem gekomen is. Ik heb dat zelf meegemaakt. Zomaar een klein verhaaltje voor de kinderen. Ik heb dat zelf meegemaakt zo'n paar jaar geleden. We hebben zo'n klein huishondje. En ik bracht het s'avonds naar de garage, daar had hij zijn mandje en het was een beetje donker, want er was maar één zo'n klein buitenlichtje. En ik doe zo de deur van de garage open, om dat hondje binnen te laten. En dan is er een grote schreeuw, en dan springt hij en achteruit. Ik denk, wie gooit er nou s'avonds nog met een club naar dat hondje? En ik kijk zo rond, ik denk, wat schreeuwt dat dier? En met dat ik zo kijk, zie ik daar voor mijn voeten slaan. Met zo'n grote kikker in zijn bek. Wat was nou gebeurd? Die vliegjes die waren naar die lamp gekomen, op de grond gevallen. Die kikker die kwam die vliegjes opeten. En die slang die was weer op die grote kikker afgekomen. Nou, gelukkig was zijn bek vol met die grote kikker, zo'n grote kikker. Dus hij kon niet bijten. Maar anders dan op zo'n moment dat je er natuurlijk op trapt of dat je erbij komt, dan pikt hij. Maar wat ik er nou eigenlijk mee zeggen wil, dat is dit. Dat hondje had nog nooit een slang gezien. En op het moment dat hij hem zag, gaf hij een grote schreeuw en hij sprong zo in bij me vandaan. En toen dacht ik, kijk nou toch. Dat kleine hondje, wat nog nooit een slang gezien heeft, hij is dodelijk bang van een slang. Daar heb je nou iets van de vloek die aan de slang kreeg. Ik heb een paard, een groot sterrenpaard, zien stegeren zo recht op zijn achterpoten. Met zijn ruiter op zijn rug. Omdat er voor een slang in het gras was. Elk dier heeft een natuurlijke afkeer van een slang. Natuurlijk en dan in nog erger mate een mens. De bantoes zijn er dodelijk bang van slangen. Ze kunnen het ook gerust zijn, vooral als er geen dokter in de buurt is. Want slangen, er zijn veel soorten slangen, dat weet u natuurlijk wel, maar die kunnen vreselijk vergiftig zijn. Er zijn ook slangen die niet vergiftig zijn, ook bij ons. Er zijn wel boeren die houden een slang aan, net als wij een kat, om de muizen dood te maken. Maar ik vind het toch altijd mijn vieze dieren, ik hou er niet van, of dat ze nou gevaarlijk zijn of niet. Maar goed, dat zijn slangen die zijn vreselijk vergiftig. Hier gaat het over vurige slangen, wat het nou geweest is, dat weet ik niet. Sommigen denken aan een soort vliegende draken, maar ik heb ook nooit zo'n ding gezien, dus ik kan er ook geen zinnig woord over zeggen. Maar ik geloof wel dat het in ieder geval, dat staat in de Bijbel, dat het giftige slangen waren, vurige slangen, adderslangen misschien, ik weet het ook niet. Want er zijn slangen, de zogenaamde mamba's, die pikken noemen ze dat dan in Afrika, die bijten je. En binnen een paar minuten ben je verlamd. Een paar jaar geleden gebeurde het nog dat een paar jongens aan het slangen vangen waren tussen de rotsen. Dat doen ze dan voor de een of andere laboratorium of zoiets. Ze krijgen goed geld voor. En dat de een zo'n giftige mamba gevangen had. En achter in de bak van zijn auto gestopt had. En even later moest hij iets uit die auto uithalen. En die slang die was uit die kooi gekropen en die pikte hem. En voordat zijn vriend met hem naar het hospitaal, naar het ziekenhuis gegaan was, was hij dood. Dat is zo'n verschrikkelijk vergift dat verlam je zenuwstelsel. Dus op een gegeven moment kan je geen asem meer halen en je hart houdt op en dan is het bijna een paar minuten gebeurd. Meestal is zo'n pik van de mamba, zoals die slang heet, is dodelijk. Nou goed, ik zeg, ik weet niet wat voor slangen dat geweest zijn, maar ik weet wel dat het vurige slangen waren en dat die slangen vergif in zich hadden wat ze in de lichamen van de mensen inspoten op zulke vreselijke manier dat er vele gestorven zijn. Er zijn er veel gestorven. En zoals ik al zei, slangengif, dat verlam je. Nou, dan hoef ik de toepassing niet te maken, want dat weet u allemaal hoe dat de slang als beeld van de zonde in de Bijbel ons getekend wordt en hoe dat de zonde ons verlamt. Het gif van die draak, van die heldraak, het gif van de slang, maak je lam. En eindelijk ga je de dood aan. Het verlamt je gebedsleven. Want je kan niet bidden en gelijk in de zonde leven, dat kan niet natuurlijk. Het verlamt je gezinsleven. Je kan niet van je eigen vrouw houden en ook nog van een paar anderen. Het verlamt je maatschappelijk leven. Je ziet je geld niet meer als uit Gods hand. Je scheldt op die smerige kapitalist die het allemaal rijker heeft en de inflatie neemt maar toe. En jij moet weer 2% inleveren en zo raas je maar door. Ik zeg, we razen met het brood in onze mond. En we zeggen, en wat we hebben betekent allemaal niks. Zo. En dat doen we natuurlijk allemaal niet zo openlijk, maar we hebben toch allemaal een beter pakken. En al zou dat allemaal nog meevallen, al zou je zeggen, nou, ik ben aardig tevreden met mijn huis en mijn tuintje, mijn pensioentje. Dan zijn we toch geestelijk altijd maar mensen die door de zonde, door de slang gebeten zijn. Geestelijk treden er dan allerlei verlammingsprocessen in ons op. We lezen de Bijbel niet meer zoals het eigenlijk moest. We buigen onze knieën niet meer zoals we het behoorden te doen. We spreken er met elkaar niet meer over. Want we hebben allerlei uitvluchten. De een zegt, hoor eens, ik kan die ander toch niet bekeren. En Die ander zegt, nou goed, hij heeft het goed geweten hoor. Als hij dan toch de verkeerde pad op gaat, dan is het zijn eigen zin, zijn eigen schuld. Dan moet hij het zelf maar weten. En zo hebben we alle uitvluchten gezocht die gevolg zijn van het vergif wat onze ziel zo van lieverlee lam maakt. Zo lam dat we eindelijk aan dood gaan zonder verwachting en zonder hoop. Zo was het bij Israël. Israël was gebeten. En Israël stierf. Daar waren er velen die eraan stierven. En dan gebeurt het wonder. Dan zijn er toch onder dat volk van Israël die terugdenken naar vorige tijden. Die niet alleen de slangenbeet voelen. Die niet alleen pijn hebben door de zonde. Maar die ook pijn hebben om de zonde. U weet, dat is natuurlijk een groot verschil. Je kan pijn hebben door de zonde. Is niet waar? Farao, hij had pijn door de zonde. De zonde die maakte zijn hele volk dood. Maar hij had geen pijn om de zonde. Hij riep wel elke keer, Mozes, bid toch tot God dat die vossen, van ons weggenomen worden en die steekvliegen en die hagelstenen en bid toch tot God dat we jou moeten. Maar dat was pijn door de zon. En nou is het zo'n voorrecht. Als die pijn door de zonde nou ook in ons leven wordt, een pijn om de zonde. Dan zeggen we, ja heren, het is wel erg dat mijn vrouw altijd ziek is, of dat mijn man geen brood meer verdienen kan, dat hij werkloos is. Het is wel erg, heren, dat mijn kind dit, of mijn ouders dat, of het enig ding wat ons tegengaat. Maar heren, dat is het ergste niet. Het ergste is dat ik daar oorzaak toegegeven heb. Het ergste is dat ik ontevreden geworden ben, net als onze eerste ouders in het paradijs. Ze waren niet langer tevreden met dat heerlijke paradijs en al dat goede wat God gaf. Ze wilden het anders hebben. En zoals met het volk van Israël, de Heere die zegende ze met hemelse geestelijke en eeuwige zegeningen uit Jezus Christus. En ze zeiden, onze ziel walgt ervan. We moeten wat anders. En toen, in die ellende, toen zijn ze naar Mozes gaan roepen. En door Mozes tot God. Ja, dat is dan toch ook weer genade van God. Dat hij dat volk niet allemaal dood laat gaan. Dat hij naar de trouw van zijn verbond hun murmurering en hun zonde vergeeft. En dat hij ze toch in het beloofde land brengt. Al vallen we dan af. Dat is altijd zo. Tot onze smart. Maar Gods werk gaat door. Vaders en moeders, hou moed hoor. Gij die in Jezus Christus gelooft als uw verlosser, denk niet klein van God. En als u dan ziet dat uw kinderen, dat uw man, uw vrouw, uw ouders niet naar God vragen, doe u het dan. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen, voor uw volk, voor uw gemeente. Voor die het zelf niet meer willen. Want daarin is Mozes een type van de middelaar. Hij is niet alleen een type van de wet. Maar hij is in bepaalde opzichten ook een type van de middelaar. Van die betere middelaar. Daarom kan hij ook zeggen. Dat God één uit uw broederen zal verwekken zoals mij zegt. De Heer Jezus Christus. In plek dat Mozes zegt. Dat zouden we kunnen verstaan. Toen mensen hoepel op. Wat heb ik met jullie te doen? Even van tevoren wil je me stenigen. Je doet net alsof ik de schuld ben dat je nou nog in de woestijn bent. Kijk een beetje hoger op. God zegt het toch dat we om het land van Edom niet heen trekken. En wat lopen jullie te razen over het manna en over het water uit de steenrots? Je krijgt het rechtstreeks uit de hand van de Heer. Je bidt zelf maar als je bidden wilt. Dat zouden we kunnen verstaan. En in die situatie is Mozes ook wel eens geweest. Dan vat hij die staf en hij slaat ermee op de steenrots alsof hij dat hele volk in elkaar wil beuken. Daarom mocht hij ook niet in Kanaan komen. Dan verliest hij even zijn zachtmoedige geest. Dat hebben we ook wel eens. Ik zeg tegen Henk Minderhout ook wel eens. Henk, je zou een geweer pakken, je zou ze allemaal doodschieten. Als alles dan tegenloopt en als alles dan precies andersom gaat als dat je verwacht. En als ze dan nog niet geleerd hebben, als ze dan weer bezopen zijn en als ze dan weer... Dan zei je, Henk, ik word er moedeloos van. Maar dan aan de andere kant, ach, als ik dan denk wie ik zelf ben. En als ik dan zie hoe goed en barmhartig en genadig de Heere voor ons is. Dan zeg ik, ach nee, laat ik op de Heere hopen. We zijn hier toch niet gekomen om goede mensen naar de hemel te brengen, maar om zondaren tot bekering te brengen. Dat moeten we altijd ook maar weer leren. Of dat je nou een prediker bent, of een vader en moeder in je gezin, of een baas op je werk. Je moet het altijd maar weer leren om achter Jezus aan te komen. Om te hopen op Gods genade, op het wonder van de redding, wat alleen van de kant van de Heer komt. Nou, als dat volk hier dan schrijdt, ik denk om de zonde, en ik denk ook door de zonde, want waar is er een kerk die puur is? Waar is er een gemeenschap van 100% gelovigen? Ach, als je daarop moet wachten, dan moet je wachten totdat we in de hemel zijn. Daar is het volmaakt. Maar hier op aarde zal het altijd maar kaf en koeren samenwezen, goeie en kwaaie vissen. Dat moet de dominee niet mismoedig laten worden, dat moeten de ouderlingen en de jakenen, dat moeten de vaders en de moeders niet mismoedig maken. Je moet maar net aanhouden. Je moet maar net altijd door op de Heere trachten te zien en op hem te vertrouwen met jouw hart. Af te zien van de omstandigheden. Het is moeilijk, maar het is de enigste weg om getroost en zalig te leven en te sterven. Nou, en als dat volk dan zo komt en ze verootmoedigen zich voor de Heer en ze komen weer tot de middelaar van het oude verbond, tot Mozes, dan is God altijd weer dezelfde. Dan gaat God dat volk weer opnieuw verlossen. En dan geeft hij zelf het middel. Natuurlijk een middel wat niet overeenkomt met onze vleeselijke, aardsgezinde gedachten, niet waar? Want die weg van verlossing is altijd weer een openbaring. Gelukkig wel. Ook al zijn we er van kinds af aan onder opgevoed en al weten we dat het alleen is door de genade van onze Heer Jezus Christus, dan is toch dat heerlijk evangelie altijd weer een wonder voor de gebetenen die tot God roepen. Dan komt het altijd weer van een kant waar je van zegt, ja, dat heeft nou de Heer gedaan. Nou ja, daar is het Heer natuurlijk om begonnen. En dat is ook voor ons stof tot eeuwige verwondering. Want we zullen nooit gewoon raken aan de genade. Nooit. Het zal altijd voor ons een wonder blijven. Dat God nou toch liefde is. Ik weet, het wordt door duizenden misbruikt, maar omdat zij het dan misbruiken, dan wil ik toch niet nalaten om het te gebruiken. Want het is mijn enige hoop en mijn enige troost en de grond van mijn prediking en het is mijn al en al. Dat God uiteindelijk toch liefde is. Niet alleen wel eens liefde bewijst, nee, liefde is. Dat zijn denken, zijn wezen, zijn doen liefde is. Ik herinner me dat ik vroeger eens gezegd heb tegen u, toen ik begon over de wet van God te spreken. Zelfs de wet van God, ik heb het in mijn leven eens duidelijk gezien. Zelfs de wet van God met al zijn vloeken is Gods liefde aan de mens gegeven. Want God zou ons zonder zijn wet hebben kunnen voortdoen gaan naar het eeuwig verderf. Maar hij heeft ons een wet gegeven, opdat we op zouden schrikken. Opdat we zouden zeggen, o God, ben ik zo? Ben ik zo'n monster van ongerechtigheid? Ben ik zo'n ondankbare murmurier? Ben ik zo'n man net als die Israëlita die met hemelbrood in mijn mond en drinkende uit de rivier van God? En die waterstroom was Christus, zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Ben ik zo'n beest dat ik onder de aanbiedingen, onder de liefelijke lokkingen van uw heerlijke evangelie, onder het kloppen van Jezus Christus zelf, nog blijft murmureren, nog in opstand komt tegen u, zodat u het nooit goed doet in mijn leven? Die God, zeg ik, die vindt zelf het middel uit. Een voor ons onbegrijpelijk middel, een vreemd middel. Maar daar wel een gezegend en een heerlijk middel. Hij zegt tegen Mozes, je moet een vurige slang maken. En je moet hem op zo'n banierstang moet je hem zetten.
zo'n lange stang waar eigenlijk die banieren die Israël meedroeg aan meegedragen werden, zo'n hoge, grote stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, die slang, zo zal hij leven. Dat was het. Een vurige slang moest Mozes maken. En nadat we gelezen hebben uit Johannes 3, zegt de Heere Jezus, dat ben ik. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan bedoelt de Heere niet verhoogd worden met heerlijkheid in de hemel, natuurlijk dat is Christus ook, maar in dat woord bedoelt hij verhoogd worden aan het kruis. Vastgespijkerd worden aan dat ruwhouten kruis van Golgotha. De Heere Jezus zegt, en dat moest ik. Nou ja, dat is natuurlijk voor de Jood, de vrome Jood, die toch door zijn eigen werk of zijn eigen gerechtigheid of iets van zichzelf, en dat kleeft ons allemaal aan hoor. Ook als leden van de gereformeerde gemeente, wij doen dat natuurlijk niet door overvloedig offers te brengen naar de tempel in Jeruzalem en te zeggen, Heer, hier heb je iets van mij. Maar wij doen dat op een andere manier, op een misschien nog geraffineerder manier. Wij doen dat doordat we die weg die God als een wonder ons openbaart te maken tot een weg die we met ons verstand kunnen bewandelen en waar we van zeggen het moet eerst zo en het moet eerst zo en het moet eerst zo en op die manier ons geschikt willen maken voor de genade van God, dat toch het wonder van de genade eruit verdwijnt en dat het zo'n beetje een verplichting van Gods kant wordt, omdat we nou toch zo en zo gesteld zijn dat God ons dan toch moet redden. Ik zeg, het was toen een wonder voor de vrome Jood. Het was natuurlijk voor de Griek die de zaligheid en de schoonheid zocht. Want u weet, het Griekse godsideaal, dat was het mooiste, het schoonste wat er op aarde denkbaar was. Het summum pulchrum, dat was voor de Griek het goddelijke. Nou, Jezus was niet vroom en Jezus was niet mooi. Hij was een man van smarten. Hij verzocht in kranking. En een iegelijk was als verbergende voor hem het aangetekend. En dat woord vroom gebruik ik dan natuurlijk niet in de oprechte Bijbelse zin. Ik wil het maar even zeggen dat u er geen verkeerde conclusies uit trekt. Want hij was natuurlijk heilig, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. Maar niet vroom in Joodse zin. Hij was niet vroom en hij was niet mooi. Het was een geslachtlam. Waar de mensen van zeiden, als we hem aanzagen, dan was er niets dat we hem zouden begeerten. Hij was vroom. En Jesaja zegt, en wij hebben hem niet geacht totdat het God behaagd heeft, zegt Paulus, zijn zoon in mij te openbaren. En ach, dan verwondert het mij. Dan heeft de Heere die slang op die staak, op die banierstang laten oprichten, daar hoog boven de gebetenen uit. En dan heeft hij Mozes laten prediken dat de kinders van Israël die gebeten waren, op die slang moesten zien. Hij heeft de redding binnen het bereik van deze schuldbewuste zondaar, deze om genade smekende stervende, geplaatst. En dan wil ik weer een kanttekening maken. Als ik zeg dat hij dat binnen het bereik van het vermogen van deze tot God roepende ellendige geplaatst heeft, dan bedoel ik daar in de verste verte niet mee. Dat God voor het natuurlijk verstand of het natuurlijk vermogen van enig mens die redding begrijpelijk of bekombaar gemaakt heeft. Alsof wij door iets van ons, hoegenaamd iets, ooit zouden gered kunnen worden. Ik walg zelfs van zulke gedachten, want het zou tekort doen aan het werk van mijn dierbare borg en zaligmaker. Dus dat moet u niet inleggen, want dat ligt er niet in. Maar ik bedoel dit. Op een andere plek staat er, je hoeft in de hemel niet op te klimmen. En je hoeft in de afgrond niet neder te dalen om van daaruit de zaligheid te halen. Want nabij u is het woord. Dat bedoel ik ermee. God heeft het middel tot redding geplaatst binnen
Het vermogen van dat volk. En dat vermogen dat heeft God hierin gegeven. Dat hij ze doet bidden en klagen. Dat hij ze door zijn heilige geest zo bearbeid heeft. Dat ze begeren zijn naar verlossing. Dan heeft hij ze boven. Dan heeft hij ze binnen. Het vermogen van dat volk geplaatst. Dan heeft hij gezegd. Kijk maar. Kijk maar. Als hij gezegd had. Loop een kilometer ver. Dan denk ik dat er geweest zouden zijn. Die gezegd hebben. Man. Ik ben zo vergiftigd door die beet van de slang. Ik kan er nooit meer komen. Maar dan heeft de Heer gezegd. Kijk maar. Kijk maar. En als je nou kijkt. Dan zal je leven. Dat kijken. Dat is natuurlijk het zien des geloofs. Want kijken. Zien. En geloven. Dat is in het woord van God precies hetzelfde. Ze hebben op hem gezien. En ze hebben hem als een waterstroom aangelopen. En in Hebreeën 12, ziende op de overste leidsman. En volleinde des geloofs. En met Job, met het gehoor der oren heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog. En die nou op die slang ziet, hij zal leven. Zien. Zien is geloven. En Jezus zegt in Johannes 3, niet zien, dat is voor eeuwig onder het oordeel blijven. Dan moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Dat is het vreselijk alternatief. Er zijn maar twee dingen. En als je nou zegt. Maar dominee, mens kan toch niet geloven? Zeg ik, moet ik nodig? Er is geen andere weg. Je gaat dood omdat je dood bent. Want wie niet ziet, die is al reden veroordeeld. Je hoeft niet te wachten op het oordeel. Dat oordeel ligt op u en op mij. We worden onder dat oordeel geboren, dat wordt door onze doop niet weggenomen, dat wordt door ons kerkgaan niet weggenomen, dat wordt door onze goede bedoelingen niet weggenomen, dat wordt door onze kennis van de waarheid niet weggenomen. Want niets kan het geloof vervangen. Dan moet je wel rekening houden. Je tranen niet, je ontdekking niet, de verfoeiing van jezelf niet, want het kan gebeuren, ik weet niet waar ik het gelezen heb, maar een man die verliest al zijn geld. En hij zei, daar heb ik het verloren. Daar heb ik het verloren. En ze komen met hem zoeken. En hij zegt, ik had geld, een hele buidel vol. Ik ben daar allemaal verloren. En hij blijft zoeken en blijft zoeken. En hij schrijft en hij weent en hij kermt en hij gaat tekeer. Nou ja, zo kan je natuurlijk 10 jaar tekeer gaan, 100 jaar tekeer gaan. Maar met dat zien dat je het verloren hebt, ben je natuurlijk niet gered, hè. Er zijn mensen die denken dat. Soms dan keren we het evangelie precies om. Tegen iemand die zegt, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Nou, je mag er wel even nakijken, hoor. Of het wel echt is. Maar tegen iemand die zegt, mensen, je moest het eens weten. En dat kan natuurlijk wel echt zijn, maar het kan ook geveinsd zijn. En het kan ook zo echt zijn zonder dat je gelooft. Want ik heb je het voorbeeld genoemd van Farao. Hij zegt, ik en mijn volk, wij zijn goddeloos. God is rechtvaardig, maar hij ging voor eeuwig naar de hel. In Judas heb je ook zo'n ellendig voorbeeld. Hij zei, ik heb gezondigd. En hij wist nog tegen wie hij gezondigd werd ook. Hij zei, ik heb verraden onschuldig bloed. Hij wil zijn zonde nog goed maken. Want hij gooit het bloedloog, gooit hij voor de voeten van de ouderling. Hij zei, alsjeblieft, hier heb je terug, zoek het niet meer. Maar ze zeggen, je moet het maar uitzoeken. Ja, natuurlijk, dat zeggen de dienaars van Mozes altijd. Want ze hebben Jezus niet lief. Zo gaat dat. Als je in een handen valt, ben je ongelukkig. Maar dat zegt de Heer niet. De Heer zegt, zien. Ik zeg, niets kan het geloof vervangen. En geloven, ja. Geloven, dat is vertrouwen. Dat is vertrouwen, niet dat jij het goed gedaan hebt. En niet dat je al eentje op de weg bent. En niet geloven dat je gelooft. Want ik maak daar ook heel wat mensen mee, vooral onder die blanken. Daar zit ook een deel van dat gereformeerde volk, wat niet echt gereformeerd is. En als hij dan een beetje met het praat, dan merk je dat die mensen geloven dat ze geloven. Ze geloven dat ze gelovigen zijn. Ze geloven niet in de Heer Jezus. Ze geloven niet als een arme zondaar dat God genadig en goed is. Nee, ze geloven dat ze gelovigen zijn. Ja, dat zul je niet redden. De duivel kan ook wel geloven dat hij een gelovige is, maar daarmee is hij niet gered. Geloven, dat is op God vertrouwen. Van diezelfde man las ik een verhaaltje. Die ik nou straks noemde. Dat hij wilde zijn kinderen ook bijbrengen wat nou geloven was. De kinderen van de klas, van de schoolmeester. En hij roept die kinderen bij elkaar op. En hij haalt zo'n gouden horloge uit zijn zak. En hij zegt, kinderen, ik ga dit horloge weggeven. Wie van jullie wil dit horloge hebben? Jan, wil jij het hebben? En Jan die lacht, die zegt, de meester die is zijn bolletje gevallen. Wie zal er nou een horloge weggeven, goud horloge? En hij draait zijn eigen om zonder wat te zeggen. Nou, hij zegt, Frits, wil jij het hebben? En Frits die kijkt een beetje verlegen naar het horloge. Nou, nee, die begrijpt ook niet wat de meester bezielt. En daarachter, daar staat zo'n jongen, hij is niet helemaal 100%. Hij staat zo'n beetje te grinnen. Hij zegt, dat is een mooi horloge, zeg. Hij zegt, meester, geef mij het. Dan weet je dat hier. Toen zei die jongens, meester, meen je dat? Ja, zegt die meester, natuurlijk, dat heb je toch gezegd. Maar die jongens, die waren naar de neer gegaan. Die zei, wie geeft er nou gouden horloge weg? Nee, ik ben het. Ja, nou, zo zijn een hoop mensen. Die zeggen, het is toch even mooi, hè, dat evangelie van Gods genade. Ja, mensen, zo en zo moet het, hoor. En oh, en ze weten het precies te vertellen. Als de Heer zegt, hier heb je het. Zie ik staan de deur en klop. Dan zegt de Heer, maar dat is niet van mij, hè. Dat is niet van mij, want dan moest ik toch eerst. En zo'n grote loge, zo'n mooie loge, zo'n dure loge. En voor mij, begrijp je de bedoeling? Zo zijn we soms aan alle kanten aan het redeneren. En we doen veel dingen. Maar één ding doen we niet. Die genade van God aannemen. Ja, zeg je, maar dat is een zaak, hoor. Ja, maar God geeft het je. Hij biedt het je aan in het evangelie van zijn genade. En hij meent het echt. Want wat zou een vader zeggen van een kind? Als die vader dat kind de rechte weg wijst. En hij zegt, jongen, je moet nou werkelijk geloven dat ik het goede met je voor heb. Doe dat nou, dan zal het goed uitkomen. Als nou zo'n kind zou zeggen, vader, ik zal proberen om je te geloven. Wat zou nou zo'n vader zeggen? Die zou zeggen, kind, je bent een ontaard kind. Ik heb je nog nooit bedrogen. Ik heb van je geboorte je welzijn gezocht. Nee, dat helpt niet. Als je de kerk uitgaat en je zegt, ja, Heer, nou ga ik het toch ook eens proberen. Dan word jij niet mee gered en dan wordt de Heer niet mee verheerlijkt. De Heer vraagt niet aan jou om het eens te proberen. Want dan vertrouw je God niet. Dan vertrouw je hem niet. Als de Heer nou zegt, hier is de slang. En u weet, dat is natuurlijk die verachte man van smart. Waar die moorman daar ook al geen raad mee wist toen hij zat te lezen in Jesaja 53. Hij zegt, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat iemand sterft en in zijn dood dan wordt het oordeel weggenomen? Hoe kan nou die gekruiste man van smarten, dat simpele evangelie, hoe kan dat nou je ziel redden van het eeuwig verderf? Ja, het is zo. Het is zo omdat God het zegt. Omdat God een vader is en omdat Jezus Christus zondaren lief heeft. En omdat hij zijn heilige geest uitgezonden heeft om zijn kerk te vergaderen van oosten en westen, totdat het zij zal één kudde en één net. Nou kom, vertrouw nou toch op God. Wacht nou niet totdat jij uit de kerk bent. Geef nou je hart aan de Heer. Geef het nou, terwijl ik dit zeg. Je kan hem vertrouwen. Je zal er nooit beschaamd mee uitkomen. Nooit. Alle die tot hem de toevlucht genomen hebben, die hebben hem gered. Ja, zeg je, maar alle mensen zijn toch niet uitverkoren? Ja, maar dat zeg ik ook niet. Als God u roept, dan roept hij u niet te geloven dat gij een uitverkorene zijt. Maar als God u roept, dan roept hij u te geloven dat ge als een verloren zondaar welkom zijt bij hem. Dat roept hij u toe. En dan is het altijd weer het wonder van Gods genade. Dat onmogelijke nou bij God mogelijk is. Dat God door de prediking van die slang, die dierbare Jezus, die zo verachtelijk gemaakt is door God en door de mens. Ja, ik durf het te zeggen omdat in de Bijbel staat. Zo verachtelijk gemaakt. Daar staat dat hij zichzelf vernietigd heeft. Vernietigd. In de brief van de Filippenzen. Vernietigd. Dat hij geen gedaan en dat hij geen heerlijkheid meer. En dat heeft hij gedaan om zijn schouder te buigen onder de last van uw zonde. Hij moest dieper verloren gaan als u. Om u uit die ruisende kuil en uit dat eeuwige vuur te kunnen opbrengen. En dat heeft hij gedaan. Ik ben niet wederspannig. Ik werk niet achterwaarts. Ziende op het loon dat de Vader hem beloofd heeft, een hoop ellendige zondaar, die hij als zijn bruid zou krijgen, was hij gewillig om de dood in te gaan. Waarom zult ge dan nog langer wantrouwen? En waarom zult ge dan nog langer murmureren? En waarom zult ge dan nog langer zeggen, maar dat is niet voor mij? Denk aan die kinderen met die onderwijs. Dan krijg je het horloge niet. Maar dan is het je eigen schuld. Dan is het je eigen schuld. Omdat je hem niet vertrouwd hebt. Je kan met allerlei redenaties komen. En het klopt als een bus. Want je kan bergen teksten vinden om je gelijk te staan. Maar één ding doe je niet. Jezus, door het geloof, omhelst. En niets kan het geloof vervangen. Ik zeg het weer. Dat weet u, die God vreest. Want u wil ook niets anders. God heeft uw hart zo geleid. Dat gezegd, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Kom, laat ons danken. Heren, we danken u hartelijk. Dat u ook voor ons. Die slang, die vurige slang. Op een staak gesteld hebt. En hoog opheft. En daarbij predikt. Zie op hem. Zie op hem. En die op u ziet. Zal leven. Daar wordt de dood gedood. De zonde vernietigd. Van de straf voor eeuwig ontheven. Daar ontvangen we vrede. En gerechtigheid. Daar worden we teruggebracht in uw vaderlijke gunst en in uw goddelijke, lieflijke en dierbare tegenwoordigheid. Heren, sterk toch het hart van uw vaak bekommerd en murmurerend volk en breng ons toch op die plaats waar de slang is opgericht, waar het kruis van Christus ons het hout wordt. Waarop we zelfs de doodste rivier durven doorgaan. Zegen het ook aan de harten van onze kinderen. Laat het toch zo eenvoudig zijn, heren, dat ze komen en geloven en op u vertrouwen. En geef ons samen in dat vertrouwen te mogen leven tot roem en prijs en heerlijkheid van uw naam en tot verbreking van het rijk van de Satan. We vragen het van u. Ter wille van uw dierbare Zoon Jezus Christus. Amen. Kom, we zingen tenslotte uit Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. We maken u nog bekend dat aanstaande zondag in de avonddienst, die dan om 7:00 zal beginnen, dominee De Gier ook voor te gaan. Het sacrament van de heilige doop zal dan bediend worden. De aangifte door beide ouders kan geschieden aanstaande vrijdag, namiddag 8:00 in de kerkraadskamer, het trouwboekje meebrengen. Dus aanstaande zondag, de ochtenddienst natuurlijk gewoon om 10:00, en dan de avonddienst zal om 7:00 geleid worden door dominee De Gier. En dan zal er dus in de avonddienst ook bediening van de heilige doop zijn. Zo de Heere wil en wij leven. Psalm 56... Daarvan het vijfde en het zesde vers. Ik roep in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Het vijfde en zesde van 56. ga nou heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God die Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.